Nou, welkom allemaal bij deze avond over raadsakkoorden. Is het wat en wat is het? Dat is eigenlijk kort samengevat wat we vanavond doen. Ik gebruik de microfoon en het is misschien handig dat jullie dat ook doen, want het wordt ook opgenomen voor de mensen die er vanavond niet zijn en denken van gut, ik wil toch nog eens even nakijken waar het nou over ging. Wordt het dus opgenomen, dus dan is een microfoon wel handig. Vanavond is in handen van Lianne van Kalken. Lianne zal zichzelf zo meteen voorstellen. Die werkt aan de Erasmus Universiteit en heeft een stukje onderzoek gedaan naar raadsakkoorden. Want wij hebben onderling met elkaar het er wel eens vaker over gehad van is er een alternatief over het coalitiemodel en hoe ziet het er dan uit? En zou een raadsakkoord iets zijn? Maar een raadsakkoord is, ja, dat kan heel veel verschillende dingen zijn. Er zit een heel spectrum in. Dus Lianne heeft dat met collega's op een rij gezet en neemt ons daar vanavond doorheen. Dus mijn rol is bescheiden, hoogstens dat ik aan het eind nog even concludeer. Maar ik wil jou het woord geven, Lianne.
Ja, dank u wel. Inderdaad, mijn naam is Lianne van Kalken. Ik ben docent en onderzoeker staatsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En in die hoedanigheid doe ik onderzoek naar het fenomeen raadsakkoorden. En daarnaast ben ik ook fractievoorzitter in de gemeenteraad van Vlaardingen. Aan de andere kant onder de rook van Rotterdam. Dus ik kom ook wel eens in de raadzaal. En ik ben blij dat ik hier vanavond bij u aanwezig mag zijn om iets te vertellen over het onderzoek dat wij hebben gedaan. In aanloop naar de verkiezingen, en die gaan sneller komen dan u denkt. 17 maart wordt een spannende dag, althans 16 maart wordt een spannende dag, maar de dag die daarop volgt ook. Want ja, wat gaan we dan daarna doen? Wat gaat u doen op 17 maart? En misschien zelfs, iemand zei pas, volgens mij begint het al 's nachts met appjes en dingen. Hè? Wat gaat er gebeuren op het moment dat de uitslag bekend is? Gaat u op zoek naar een coalitie of gaat u misschien iets anders doen? En hoe doet u het eigenlijk altijd? Dat is een vraag die ik graag aan u stel. Hoe heeft u het in 2018 gedaan en misschien daarvoor? Maar vooral ook, hoe gaat u het nou in 2022 doen? En daarin vertel ik u graag wat over meerdere andere opties die er zijn naast de gebruikelijke coalitievorming. Want u bent bekend met coalitievorming. En dat geldt in heel Nederland, dat er coalities worden gevormd. We leven in een land waar er geen absolute meerderheden zijn. Het komt soms nog wel eens voor, maar eigenlijk heel weinig. Dus dat betekent dat er partijen nodig zijn die samen het bestuur gaan vormen van de stad, van de gemeente waarin u werkzaam bent. En voordat we verder gaan met wat nou precies een raadsakkoord is, dacht ik ga u eens even een vraag stellen. Wat is een raadsakkoord? En de burgemeester zei net al, we hebben het er wel eens over gehad. Misschien heeft u het raadsprogramma gehoord of een andere benaming die voorkomt. Maar dit wordt een experiment. Even kijken of hij het gaat doen. Ja, ik hoop dat u naar menti.com kunt gaan en dan deze code kunt gebruiken. Ja, hij staat bovenin, 5869-7000. Ja, menti.com. Ja. Menti.com. 5869-7000. Het is een soort bingo. Ja. Het gaat nog beter, ja. Gaan er al. gehad, hoop ik. Een zalig paradijs. Oh, die heb ik nog niet gehoord. Dat klinkt wel goed. Wie heeft dat ingevuld? CDA, ja. Gemeenschappelijke doelstellingen, denk ik. Betere samenwerking. Agenda van de raadsleden. Overeenstemming. Nou, u heeft er al veel over gehoord, denk ik. Ja, programma. Het gaat om hoofdlijnen. Alle partijen. Nou, ik denk dat u zeer zeker in de buurt komt van het raadsakkoord. Want nou ja, dat is een vraag die mensen mij ook stellen. Wat is nou precies een raadsakkoord? En eigenlijk is dat best een moeilijke te beantwoorden vraag, omdat er niet een echte definitie is van het raadsakkoord. Maar het sluit wel aan bij wat u hier opgeschreven heeft, namelijk raadsbreed. Hè? En het gaat om een brede samenwerking die veel breder is dan enkel de samenwerking tussen de coalitiepartijen, die vaak ook wel voor een meerderheid zorgen, maar niet een hele raadsbrede samenwerking. Dus in het onderzoek wat wij gedaan hebben, daar zal ik zo wat meer over vertellen, maar daar komt het op neer dat het gaat dus echt om een raadsbrede samenwerking die zelfs zo breed is dat het heel de raad is en in sommige gevallen vallen 1 of 2 partijen af. Ja. Oh. Sorry. Nou, zoals gezegd, ik heb dus onderzoek gedaan. Ik ben nog bezig met onderzoek naar dit fenomeen. En dat kwam eigenlijk door het volgende. Ik ben dus, zoals gezegd, raadslid. En in 2018 werd een lokale partij de grootste partij in de gemeente Vlaardingen. En die partij zei, wij willen het anders gaan doen. Wij willen niet een coalitieakkoord gaan sluiten. Wij willen samen met heel de raad aan de slag. Dit is Frans Hoogendijk, de fractievoorzitter van de grootste partij. En hij zei, we moeten het anders gaan doen. We gaan met heel de raad samenwerken. En dat was ingewikkeld in Vlaardingen. Omdat ook deze partij juist die partij was die in die campagnetijd nogal een felle campagne had gevoerd. En vervolgens zei, we willen nu gaan samenwerken. Dus dat zorgde niet gelijk voor enthousiasme. U ziet hier onze raad in een duidingsdebat, waarin het gesprek gevoerd werd over het raadsakkoord en samenwerking. He, je ziet hier, ons Vlaardingen streeft naar een raadsakkoord. En ik moet bekennen dat ik toen, die eerste dag, nog niet had gehoord van het raadsakkoord. Dus toen Frans Hoogendijk daarmee kwam, had ik eerder nog nooit gehoord van een raadsakkoord. En ik ging me daar eens een beetje in verdiepen. En ik zag dus dat er meer gemeenten zijn die werken daarmee. En wij vonden het als raad uiteindelijk toch interessant om te zeggen, we gaan starten met het werken met een raadsakkoord. Maar dat was het begin in 2018. We gingen met eigenlijk heel de raad aan de slag. De 5 grootste partijen die leverden een wethouder. En wij gingen het gesprek voeren over wat we dan de komende jaren wilden gaan doen. Maar hoe dat er nou precies uitzag en wat we precies gingen doen en hoe dat dan werkte, was voor ons eigenlijk allemaal heel erg onduidelijk. He, want net als ik hadden een heleboel raadsleden nog nooit van zo'n raadsakkoord gehoord. En hoe je dat dan ook gaat doen, was ook niet helemaal duidelijk. Dus we hadden goede moed, maar uiteindelijk werd het niet zo'n succes in onze gemeenteraad. Dat begon met een wethouder die opstapte. We hadden er zelfs het landelijke nieuws mee. Die zei, het college heeft geen rol meer met het raadsprogramma. En vervolgens stapte nog een andere wethouder op, die werd ook uiteindelijk weggestuurd. Dus de politieke crisis in Vlaardingen werd groter en groter. Er kwam een kritisch rapport van een bestuurskundige en die zei, het bestuur in Vlaardingen werkt niet. Nou, en uiteindelijk resulteerde dat in een coalitieakkoord. En sloten wij met een aantal partijen een coalitieakkoord. En zijn we dus eigenlijk van deze vernieuwing afgestapt. En Nieuwsuur zei, het democratisch experiment is mislukt. Vlaardingen is onbestuurbaar geworden. Nou, toen ik me ging verdiepen verder in die raadsakkoorden, viel mij op dat er dus nog niet heel veel over bekend was. Er waren wel gemeenten die dat al deden. Er was een raad voor de openbaar bestuur die een boekje erover schreef, nieuwe politiek, nieuwe akkoorden. En hoe meer ik me erin ging verdiepen in 2008, hoe meer ik zag, nou, er is van alles, maar nog niet wetenschappelijk echt onderzocht wat het nou is en waarom. He, en opvallend is dat steeds meer gemeenten een raadsakkoord willen. He, ook omdat fragmentatie, de politisering, er zijn steeds meer partijen nodig om tot een coalitie te komen. En dat maakt het ook moeilijker om samen in zo'n coalitie de komende tijd te gaan bepalen welke kant je op wil als gemeenteraad. He, dus opvallend is dat gemeenteraden zelf zeggen, nou, we willen het anders gaan doen. En nou ja, dus er is aandacht voor, hè, ook in het boekje wat u hier ziet van Campagne tot Compromis, zie je dus dat ook door de opkomst van lokale partijen en ook, nou ja, het CDA en PvdA, grote partijen, regeerderspartijen die vaak minder groot zijn. Hè. Soms, ik weet in Vlaardingen dat de PvdA soms een absolute meerderheid had van 18 zetels. Nou, dat komt nu niet meer voor. We hebben nu echt 6 partijen nodig om een coalitie te sluiten. Hè. En dat is eigenlijk in heel veel gemeenten aan de hand. Dus dat maakt dat gemeenten op zoek gaan naar een andere manier om de komende tijd de stad te besturen. Nou, dat bracht mij ertoe om onderzoek erna te gaan doen, omdat ik dus naast raadslid ook onderzoeker ben aan de universiteit. En ook het ministerie die wil in kaart gebracht hebben hoeveel zijn het er nou precies. Hè? Waarom zijn die gemeenten nou bezig met een andere manier van, nou ja, hun formatie vormgeven en het besturen van de komende jaren. Hè, hoeveel zijn het er? We zien dat er iets gebeurt, maar hoeveel zijn het er? Waarom doen ze dit? Wat zijn de motieven? Welke kant gaat het op? Juridisch gezien kan je ook afvragen, is het goed, hè, constitutioneel, dat je een oppositie niet meer hebt en een coalitie niet meer hebt? Hebben we die niet voor niets? Hè, dus nou ja, wat gebeurt er nou eigenlijk in de praktijk? Nou, en dat onderzoek brengt dus een taxonomie in kaart. Wat er nou precies gebeurt in de praktijk. Om vervolgens iets te kunnen zeggen over, is hiermee nou de kwaliteit van de lokale democratie ook toegenomen of misschien afgenomen? En naast dat ik onderzoek doe voor het ministerie, hebben wij begin dit jaar onderzoek gedaan voor de Vereniging voor Raadsleden. Omdat ook de raadsledenvereniging ziet, hè, dat er opkomst is van de verkiezingen komend jaar. En dat raadsleden zelf ook bezig zijn met wat kan er allemaal in aanloop daarnaartoe. En die wilden dus graag dat ik ook in kaart bracht bij de gemeenten die dus werken met zo'n raadsakkoord, wat zij er nou onder verstaan, wat de kansen zijn en de risico's van het werken daarmee. Nou, en de vraag die ik u gesteld heb, hebben wij ook gesteld aan raadsleden die er dus mee werken. En daarin zie je dus eigenlijk hetzelfde beeld ongeveer terugkomen als wat u net ook gaf. Hè, dus het gaat om een hoofdlijnenakkoord, het is raadsbreed. Het gaat om een meerderheid, inbreng van iedereen, niet van enkele partijen. En er vinden dus wisselende meerderheden plaats. Nou, de eerste vraag in de taxonomie is, hoeveel raadsakkoorden of andersoortige akkoorden zijn er nou echt? Hè, en zoals ik al zei, is die vraag wat lastig te beantwoorden, omdat er verschillende benamingen zijn voor het raadsakkoord. Raadsprogramma komt voor, maatschappelijk akkoord, bestuursakkoord. Er worden verschillende benamingen gegeven aan het raadsakkoord, om maar even onder die noemer te scharen. En volgens onze definitie gaat het dus om een veel bredere meerderheid dan de zo klein mogelijke meerderheid die vaak wordt gebruikt voor een coalitie. En als je vanuit die definitie gaat tellen, dan zie je dat er in 2014 22 gemeenten waren die werkten met een raadsakkoord. En sinds 2018 56. En mijn verwachting is dat het er volgend jaar wel eens meer kunnen gaan zijn. Er zijn interessante vragen, misschien hoeveel zijn er nou doorgegaan, hè, sinds 2014? Hè, hebben zij dat in 2018 ook gedaan? Nou, van de 22 gemeenten in 2014 zijn er 11 doorgegaan met het raadsakkoord in 2018. En van die 22 gemeenten zijn er 4 heringedeeld. He, dus het geeft ook wel een beetje een beeld van wat er nou gebeurt. En nou is een vraag die gesteld zou kunnen worden, ja, waarom stoppen ze ermee? Tenminste, die vraag zou ik graag beantwoord willen zien. En die vraag heb ik nog niet beantwoord gekregen, omdat dat wat lastiger te definiëren is. Tenminste, de griffies die ik heb gebeld, die wisten nog niet allemaal waarom ze nou gestopt zijn of doorgegaan zijn. Maar dat is denk ik wel een hele interessante vraag. Wat ook interessant is wat nou de inhoud is van die akkoorden. Hè? Wat staat er nou precies in? En hoe gaat het nou met de spelregels? Hè? Wat zijn nou de afspraken als het gaat om proces? Worden die ook gemaakt? Het eerste beeld wat ik daarvan heb is dat nog niet zo heel erg gebeurt. Hè? Dus dat akkoorden gesloten worden, maar hoe partijen met elkaar omgaan. Hè? Dat zie je zowel bij coalitieakkoorden als bij raadsakkoorden eigenlijk niet. Hè? Dus mijn aanbeveling is ook, hè, probeer ook met elkaar afspraken te maken over wat er nou gebeurt op het moment dat het misgaat. Dat geldt zowel bij een coalitie als je dat raadsbreed gaat doen met heel de raad. Maar wat ook interessant is dat toen wij eigenlijk gingen kijken naar wat er gebeurt in gemeenten, dat er niet echt 2 categorieën zijn. Dus of een coalitie of een raadsakkoord. Hoe dichter we eigenlijk gingen kijken naar wat er gebeurt in die gemeente, hoe meer we zagen dat er eigenlijk verschillende varianten zijn van wat gemeenten doen. En ik denk dat het interessant is om die variant eens met u door te lopen, om u ook een beeld te geven van wat kan er nou allemaal. Hè? Dus als u dadelijk gaat nadenken over uw formatie en over wat er in Almanswaard moet gebeuren, hè, dan heeft u ook een beetje een beeld van er zijn meerdere mogelijkheden dan enkel een coalitie of een raadsakkoord. Nou, en daarvoor hebben wij een taxonomie gemaakt. Hè, en een kwadrantenmodel, zoals dat zo mooi heet. Hè, dat ziet u hier in beeld. En wat er eigenlijk altijd gebeurt in een land van minderheden, is dat er 2 dingen moeten gebeuren na de verkiezingen. Allereerst moet er een programma gemaakt worden voor de komende jaren. En er moet een college gevormd worden. Want dat laatste, hè, dat de vorming van het college, is het enige wat in de gemeentewet geregeld is. Hè, dus het woord coalitie komt in de wet, in de gemeentewet niet voor. Maar wel staat in de gemeentewet dat de burgemeester geïnformeerd wordt over het verloop van de formatie. En dat er een college van burgemeester en wethouders gevormd moet worden. Dus dat zijn eigenlijk 2 dingen die altijd gebeuren na de verkiezingen. Nou, die ziet u op de assen. Hè? Daar de vorming van het college en de agenda. De programma voor de komende jaren. Nou, en dan zijn er verschillende kwadranten waarop dat ingevuld kan worden. Hè? Dus door de coalitie of raadsbreed. Nou, deze kent u wel, het traditionele coalitieakkoord. Daar wordt het programma en de agenda voor de komende jaren gemaakt door de coalitie. Dat is kwadrant 3. En het college wordt gevormd ook door de coalitie. Dus dat zijn de bovenste 2 kwadranten. Dan hebben we een andere variant, het raadsakkoord. Nou, en daarin scoort, daarin scoren dus niet de bovenste varianten, want wat er hier gebeurt is dat de agenda gemaakt wordt door de hele raad, raadsbreed, kwadrant 4, en de vorming van het college wordt ook raadsbreed gedaan. Nou, dat is wel bijzonder, dus dan ga je met heel de raad kijken naar wie de wethouders worden voor de komende jaren. De burgemeester heeft er ervaring mee in Zwijndrecht. Hè. Dus er zijn 4 gemeenten in Nederland die dit doen. Zwijndrecht is er daar een van. Enkhuizen, Hilvarenbeek, Smallingerland. Nou, die kiezen echt voor een rigoureuze andere vorm. Eigenlijk, die zeggen wij willen het echt anders doen. Wij willen ervoor zorgen dat de coalitie-oppositiestructuur niet meer bestaat. Dus wij gaan alles met de raad doen. Nou, dat zijn eigenlijk, hè, als je kijkt naar het spectrum, is deze variant en het traditionele coalitieakkoord, nou ja, dat zijn de uitersten eigenlijk op het spectrum. Nou, en misschien voordat u hier vanavond kwam, dacht u, nou, dat zijn de varianten. Maar er zijn dus meer varianten. En dat is denk ik wel interessant ook in aanloop naar volgend jaar. Van, nou ja, wat zou er nou kunnen in onze gemeente? Welke varianten zijn er nog meer mogelijk? Een andere variant is een raadsakkoord met daarbinnen een collegeprogramma. Hier zie je dat er dus nog steeds een coalitie is die de collegeleden levert, kwadrant 1. Daarnaast wordt er een raadsbreed akkoord gesloten, kwadrant 4. En je ziet dat vervolgens het hoe van dat raadsakkoord eigenlijk uitgewerkt wordt in een collegeprogramma, kwadrant 3. Dus eigenlijk een soort van tussenvariant. Dus daar wordt echt de opdracht gegeven wel aan het college hoe zij dan dat raadsakkoord moeten uitvoeren. Nou, deze variant komt in Nederland in 2018 24 keer voor. En voor uw beeld, dus deze variant, dit waren er maar 4. En dit is nog de meest voorkomende variant, dat zijn er 289 gemeenten van de 355. Inmiddels hebben we weer wat herindelingen gehad, maar toen dus nog 355. Nou, dan heb je ook een variant waarin de coalitie weer de wethouders levert. Het akkoord wordt gesloten met de raad. Je ziet hier kwadrant 1 en kwadrant 4. Het hoe, daar wordt later nog over gesproken. Dus daar wordt nog invulling aan gegeven. Dat was ook de variant die wij overigens in Vlaardingen hadden. Dus daar starten we vol goede moed met wethouders namens de 5 grote partijen. En het raadsakkoord werd gesloten met heel de raad. En hoe dat dan verder invulling moest krijgen bij de wethouders, dat was nog niet helemaal duidelijk. En dat zag je ook net in het plaatje, de foto die ik liet zien van Arnoud Hoekstra, die uiteindelijk het Europese parlement net niet inging, maar die dus zei, het college wordt buitenspel gezet. Nou, dat zou dus ook te maken kunnen hebben met dat er nog niet duidelijk was hoe het college dit vervolgens moest gaan doen. Ja, tuurlijk.
Ja, ik praat hard genoeg, maar ik moest via de microfoon. De variant C die je voorzette, als ik het goed begrijp, heb je dan, daar vorm je eerst een coalitie. Dus daar ga je eerst met elkaar over stechelen wie daarin plaatsneemt. En daarna ga je pas raadsbreed kijken naar het akkoord. Dus je hebt altijd een soort tussenstap, wel eerst coalitie. En ja, normaal ga je dan door, alleen daarna ga je dan raadsbreed het programma opstellen.
En dat zou dus op verschillende manieren kunnen, hè, dat ze... Dat kan bijvoorbeeld door te zeggen, nou, de 5 grootste partijen leveren een wethouder. Dat zijn dan de coalitiewethouders. En maar met heel de raad maak je dan dus het programma. Maar het zou ook andersom kunnen, hè, dus dat je eerst met heel de raad gaat starten met het akkoord. Maar het gaat om dat die collegeleden, hè, dus de wethouders, wel namens een select groepje er zitten. En dus wel connecties hebben met partijen. Want dat is denk ik een verschil met deze variant, waarin je dus ziet dat echt die wethouders gekozen worden, of via een soort sollicitatieprocedure, dus door heel de raad worden aangesteld. En dat is bij deze variant dus niet het geval, want hier hebben ze dus nog steeds de connectie met echt partijen die de coalitie eigenlijk vormen.
Mag ik dat even vragen?
Ja, tuurlijk.
Bij die B, die zakencoalitie. Of die zaken college. Dat hoeven dan toch ook geen mensen uit de partijen te zijn.
Nee.
Die kunnen dus, als je zegt van we willen allemaal groen brood hebben, dan neem je een bakker als wethouder die groen brood bakt, bij wijze van spreken.
Ja, zeker. Ja, dus dat is dan ook een keuze, hè, van gemeenten om te zeggen, nou, wij willen eigenlijk echt los van de partijpolitiek. In Zwijndrecht was dat geloof ik niet het geval, want daar waren wel wethouders die wel een partijkleur hadden. En dat is natuurlijk ook wel de vraag in het openbaar bestuur. Zijn vaak wethouders ook degene die toch al vanuit hun achtergrond een partijkleur hebben. Maar het komt zeker voor, hè, dus dat er mensen worden gekozen door heel de raad die de wethouder worden die helemaal niks met een partij te maken hebben. Ja.
Sorry.
Ja, tuurlijk.
Daarop volgend dan de vraag, moeten die wethouders dan ook weer gewoon uit de gemeente komen?
Of kan het ook wethouders van buiten de gemeente zijn?
Ja, nou dat is op nu ook het geval. Hè? Dus, ja. Dus eigenlijk sinds de dualisering hebben we geen wethouders meer uit de gemeenteraad. He, dus vaak gebeurt dat nog wel, dat de lijsttrekker dan wethouder wordt. Maar eigenlijk hoeft dat ook in ons huidige systeem niet. En ook hierbij geldt dus dat die wethouders echt van buiten kunnen komen en dus ook niet in de raad hoeven te zitten.
Nee, dat hoeft ook niet. Nee, dus je kan tegenwoordig mogen wethouders van buiten de gemeente. Ja.
Maar ze moeten uiteindelijk wel hier gaan wonen, volgens de gemeente.
Nee, dat kunnen we uitzoeken.
Wettelijk, ja. Maar je kan wel een ontheffing krijgen.
Het is zo dat je de verplichting is eigenlijk om als wethouder in de woonplaats te gaan wonen, als je in de gemeente gaan wonen waar je dan ook wethouder bent. Tenzij je elk jaar opnieuw dispensatie krijgt van de gemeenteraad.
Ja, klopt. Dat was dus deze variant waarin het akkoord gesloten wordt met de raad, maar het hoe dan nog later invulling krijgt. Nou, dit is een variant waarin er een coalitie is. Die maakt ook een coalitieakkoord. En de coalitie levert ook de wethouders. Maar daarnaast maakt de raad een raadsakkoord of een raadsprogramma. En dat kan bijvoorbeeld gaan over een maatschappelijk thema wat belangrijk wordt geacht. In Rotterdam is bijvoorbeeld het klimaatakkoord gesloten door heel de raad en bedrijven en maatschappelijke organisaties. En dat bestaat dus echt naast het coalitieakkoord en de coalitie die er is. Gouda doet dat ook. Die hebben bijvoorbeeld 4 thema's. Wonen bijvoorbeeld, duurzaamheid. Dat zijn thema's die dan vaak als raadsakkoord thema worden gekozen. Waarvan de gemeenteraad dan zegt, nou dat is iets waarin wij de komende jaren met elkaar mee aan de slag willen en waarop wij een akkoord sluiten. Nou, dan is er nog een variant waarin het raadsakkoord ook raadsbreed wordt gemaakt. De coalitie de wethouders levert. Maar na tussentijds opstappen van een van de wethouders wordt er een nieuwe wethouder gekozen die geen partijkleur heeft. Dus tussentijds, dit gaat over de gemeente Culemborg, is er na 2 jaar is er 1 partij opgestapt, wethouder opgestapt. En toen heeft de raad gezegd, nou wij willen eigenlijk gezamenlijk een nieuwe wethouder aanstellen. En dan niet van partijkleur, maar eigenlijk de persoon die wij het beste vinden. Nou, deze mevrouw had wel een partijkleur, maar is dus niet gekozen op grond van haar partijkleur. Dus dat is wel interessant dat tussentijds de raad een koers in heeft geslagen om te zeggen, wij willen het anders gaan doen met onze nieuwe wethouder. Nou, en dan is er nog een fictieve variant. Deze komt eigenlijk niet voor, maar dat zou misschien in de toekomst nog kunnen. Dan wordt de agenda bepaald door de coalitiepartijen. En de vorming van het college wordt door de raadsleden gedaan. Dus daar vindt dan een sollicitatieprocedure plaats van heel de raad over wie het nieuwe college moet worden. Nou, de vraag die natuurlijk opstaat, waarom zou je dat nou willen doen, zo'n raadsakkoord? Waarom zou je ermee willen starten? Nou, en veel motieven die ik hoor is het oppositie-coalitie denken. En het afgelopen jaar ook landelijk gezien is het woord bestuurscultuur nog nooit zo vaak gevallen. Nou, dat is ook iets wat terugkomt bij raadsleden die ermee werken. Dus wij hebben ook vragen uitgezet van, wat zijn nou de ervaringen? En wat wordt echt als prettig ervaren in dat werken met een raadsakkoord? Nou, er vallen een aantal dingen op. Commitment, het gezamenlijk aanpakken van wat je de komende jaren wil doen. De agenda die je de komende jaren wil gaan invullen met elkaar. Ook dat je dus ambitie hebt met elkaar. En het meest gehoorde is eigenlijk het doorbreken van de groef tussen oppositie en coalitie. In veel gemeenteraden, in veel raden ook waar ik kom, zie je dat er echt een structuur is van oppositie en coalitie, waarin de coalitie een akkoord sluit met elkaar en vervolgens zich 4 jaar lang eigenlijk aan dat akkoord houdt. Zonder dat ze er nog uit kunnen, omdat vaak veel partijen ook nodig zijn voor het sluiten van zo'n akkoord. En men elkaar dus heel goed vasthoudt, want ja, je moet toch een beetje de richting bepalen voor de komende jaren. En de oppositie, nou ja, die kan daar eigenlijk niet echt meer tegen in, hè, omdat nou ja, ze toch steeds tegen de muur lopen van de coalitie. Nou, dat is iets wat veel voorkomt. En dat maakt dat nou ja, gemeenten ook zeggen, wij willen dat toch anders gaan doen. En dat zie je dus ook terug in de ervaringen. He, zij vinden het fijn dat juist die oppositie-coalitiestructuur wordt doorbroken. Ook een motief is dat men burgers meer wil betrekken. He, dus dat uiteindelijk nou ja, de maatschappij gewoon meer invloed heeft op wat de komende jaren gaat gebeuren. En wat veel ook opvalt is dat er minder geneuzel is. Dat is wat veel raadsleden aangeven. Het gaat meer over de inhoud, doordat je dus met wisselende meerderheden kan werken, omdat er dus niet vastgehouden wordt aan de coalitie en de oppositie, moet een wethouder steeds met wisselende meerderheden ervoor zorgen nou ja, dat het er doorheen komt. En dat maakt dat het dus veel meer over de inhoud gaat en nou ja, dat er minder geneuzel is, zo geven raadsleden aan.
Misschien dat het nog aan de orde komt, maar waar ik wel benieuwd naar ben ook is of zo'n raadsakkoord ook een oplossing biedt voor steeds verdere versplintering in een raad. Hè. Wij zitten in een situatie waarin we waarschijnlijk de verkiezingen ingaan met 9 à 11 partijen op 21 zetels. Voortdurend zoeken naar wisselende meerderheden is dan natuurlijk mooi, maar tegelijkertijd ook een enorme opgave.
Ja.
Omdat je waarschijnlijk geen hele grote blokken meer over zult houden. Dus ik vroeg me ook wel af of daar ook ervaringen mee zijn.
Nou, dat is zeker een reden om hier juist mee te starten. Hè. Dus dat geven raden ook aan. Hè, omdat dus die versplintering er is. En nou ja, het beeld wat u schetst van 9 tot 11 partijen, nou ja, dat komt dus in heel veel gemeenten voor. Hè. In mijn raad hebben we 35 zetels en 15, inmiddels 14, maar 15 partijen. Nou, dat geeft heel veel versplintering. En dat maakt dus ook inderdaad dat er gezocht wordt naar manieren om te zoeken hoe ga je nou de komende tijd die agenda invullen met elkaar. En het raadsakkoord heeft dus ook nou ja, de ambitie om te zeggen, we gaan dat gezamenlijk doen. En we gaan eerst ook eens kijken naar wat hebben we nou voor overeenstemming. Hè? Dus dat schrijven we bijvoorbeeld op in het akkoord. Hè, waar zijn we het nou met alle partijen over eens? Maar belangrijk ook is om ook op te schrijven, waar ben je het nou niet over eens? Hè, waar gaan we nou de komende jaren het debat over voeren? Nou, en dat maakt de hele raad betrokken. Hè, dus het zorgt ervoor dat niet alleen een paar partijen dat opschrijven in een coalitieakkoord, maar eigenlijk heel de raad. En dat, nou ja, doordat er dus veel versplintering is, zorgt dat er ook voor dat, nou ja, dat mogelijkheden creëert voor een ander soort politiek. Ja.
Is het waarbij een raadsbreed akkoord, is de raad kritisch genoeg, of hoe zijn ervaringen dat ze wel kritisch genoeg staan naar een college? Want je bent als je oppositie-coalitie, dan is een oppositie altijd wel behoorlijk kritisch.
Ja.
Soms ook en wat ook toegevoegde waarde heeft naar een college toe. Maar als je raadsbreed bent, dan zijn het allemaal, ja, dan ben je als het ware één team. Is het nog wel kritisch genoeg in de praktijk?
Ja. Nou, uitstekende vraag, want dat is precies wat ook nou ja, mijn vraag is in het onderzoek van, ja, kijk, die oppositie-coalitie hebben we ook niet voor niets. Hè? Dus ja, hoe werkt dat dan? Kan je wel kritisch blijven naar een college toe? En ik denk op papier, in theorie, dat dit systeem, hè, dat er juist voor zorgt dat je met wisselende meerderheden werkt, waardoor je allemaal kritisch bent, hè, waardoor dus ook als coalitiepartij je veel kritischer kunt zijn jegens wethouders, wat nu, ik weet niet hoe dat hier precies gaat, maar ik denk dat in veel gemeenten, hè, dat de coalitie, nou ja, de coalitiepartijen niet super kritisch zijn naar hun eigen wethouders. Dus ik denk dat dit raadsakkoord ertoe zou kunnen bijdragen dat je juist als coalitie en als oppositie veel meer in de rol komt die we hebben. Hè, ook door de dualisering waarin het idee juist is dat je nou ja, dus niet meer die wethouder hebt in de raad, in het college, wat voorheen eigenlijk gold, maar dat er dus nu veel kritischer gekeken kan worden naar college.
misschien aanvulling van iemand die wethouder was, zeg maar, in zo'n raadsbreed programma. Je moest meer je best doen, omdat je niet van tevoren wist of dan, zeg maar, het voorstel ook altijd gedragen zou worden door. En bij kritische dingen was dat soms ook niet. Dus je moest in die zin harder werken, omdat je eigenlijk, dus dat was één. En de tweede was dat ook een soort van sport werd, om te kijken of je zoveel mogelijk mensen mee kon krijgen. Dus daarmee was je niet tevreden met de meerderheid, maar was eigenlijk een beetje de lol van, nou ja, eens kijken of we iedereen mee kunnen krijgen. Dus ik vond het harder werken in de zin van, je moest meer je best doen. Maar dat was de ervaring die ik daar had, zeg maar.
Ja, ik denk dus ook nogmaals dat in de theorie en de praktijk moet dat een beetje uitwijzen, dat het echt ertoe kan leiden dat je dus juist kritischer kan zijn. Maar je ziet ook hier, hè, want die vraag hebben we ook gesteld, wat vindt u nou het moeilijkste aan het werken met een raadsakkoord? Nou, daar zien we toch ook terugkomen dat het toch moeilijk is bijvoorbeeld om je te profileren. Hè? En wij zagen dat raadsleden ook aangaven, ja, we hebben dan een akkoord gesloten met elkaar en vervolgens worden we ook gehouden aan dat akkoord. Hè? Dus we kunnen ons niet echt profileren. Uiteindelijk blijft er toch nog oppositie en coalitie. De afstand tot de wethouder is, nou ja, best wel groter in sommige gevallen. Hè? En nou ja, je ziet ook vooral dat het, wat ze aangeven, dat het heel moeilijk is om het vol te houden. Nou ja, en mijn indruk is dat dit de moeilijkheden zijn die ook komen doordat er nog veel onduidelijkheid is over wat het nou precies is, over welke variant je kan doen, over waarom je het doet. Hè. Dus ik zie dat zeker in 2018 en daarvoor heel vaak dit gesprek wat wij, nou ja, dat ik hier nu ben, dat is denk ik in heel veel gemeenten toen niet gebeurd. Hè, dus er zijn een heleboel gemeenten die gestart zijn met zo'n raadsakkoord, maar waarom ze dat deden, ja, dat was niet helemaal duidelijk. Of nou ja, welke variant dan goed was voor die gemeente, was ook niet helemaal duidelijk. Meneer?
Ja, waarschijnlijk inderdaad omdat toen die varianten ook niet bekend waren. Ze zijn automatisch ergens ingerold. Ja. En daarmee geconfronteerd.
Ja, zeker.
Van tevoren over nagedacht.
Ja, dus dat maakt het onderzoek ook heel interessant. Dat je, nou ja, ik kijk achteraf natuurlijk. En dat was in heel veel gemeenten nog niet duidelijk. Van ja, wat we starten ermee, maar waarom precies? En nou ja, dat lukt in sommige gemeenten ook heel goed. Hè? Dus die zijn ermee begonnen. En nou ja, in sommige gemeenten is het moeilijk. In sommige gemeenten is het niet gelukt. In Vlaardingen bijvoorbeeld. Hè? En mijn indruk is, hè, als raadslid, dat vooral te maken heeft met, denk ik, een heleboel factoren als ik naar de gemeente Vlaardingen kijk. Maar ook met, nou ja, dat nog niet, helemaal niet duidelijk was, ja, waarom deden we dat en hoe gingen we dat dan doen en wat moesten we daar dan voor regelen. Hè, dus nou ja, wij bevelen ook graag aan om te zeggen van, nou, ja, hoe ga je dit doen? Hè? Dus dat komt ook hier weer naar voren. Goed begin is het halve werk. Hè, dat je dus aan de voorkant al weet wat er nou precies kan, welke varianten er mogelijk zijn. Waarom ga je dit doen? Waarom kiezen we daarvoor? Wat is het doel dat we willen halen? Nou, dat gesprek met de raad hebben. Hè, en ik denk dat dat heel goed is dat dat ook al vooraf, voor aan de verkiezingen, plaatsvindt. Natuurlijk gaat de nieuwe raad over de formatie en over hoe dat allemaal gaat. Maar in ieder geval daarover nagedacht hebben, is denk ik heel belangrijk. Nou ja, en daarin zie je ook wat de belangrijkste les is, wat we opgehaald hebben, hè, is oude weiden, nieuwe zakken. Hè. Het is iets nieuws, dus vaak gaan raden ook weer, nou ja, terug naar wat ze gewend zijn. Hè, want je weet hoe het werkt met een coalitie en een oppositie. Nou ja, ook het niet dichttimmeren wordt bijvoorbeeld genoemd. Hè, dus nou ja, vaak werd toch tegengeworpen van, ja, het is een dichtgetimmerd akkoord. Hè, en hoe ga je daar nou mee om? Dus dat zijn wel belangrijke lessen die denk ik te leren zijn van, nou ja, van wat er wat raadsleden aangeven. Ja.
Ik ben Peter van GroenLinks. Als ik dit zo zie, dan zie ik meer negatieve dan positieve dingen. En als je zegt verbetering democratie, dat is positief, staat dan tegenover burgers uit het oog verloren. Dus ja, ik weet het niet. Misschien lees ik het niet goed. Ik moet het in de snelheid doen, maar ik zie meer negatieve dan positieve dingen.
Ja. Nou, het is ook wel, kijk, we hebben een enquête gehouden en op basis van die enquête een tekstanalyse gedaan. En daarin zie je dus ook een heleboel verschillende dingen naar voren komen. En u ziet hier in dik gedrukt, de grootste woord, dat is wat we eigenlijk het meest gezien hebben. Dus we hebben een soort categorieën gemaakt van hoe vaak werd iets genoemd. En nou ja, daar ziet u dus ook En goed dat u het zegt, hè, dus ook bij de vorige Word Clouds zie je al dat, dat er dingen zijn die eigenlijk tegengesteld zijn aan elkaar. Hè, dus dat, ja, dat, dan, en dat komt meer omdat wij dus een enquête hebben uitgezet en opgehaald hebben van wat komt er nou vaak voor. En op basis daarvan denk ik dat wij een soort in onze routekaart, en volgens mij gaat de griffier hem ook nog, ik weet niet of jullie hem al hadden, maar in ieder geval komt hij ook nog naar jullie kant op, hè, dat je nog eens na kan lezen van, op basis daarvan vallen wel denk ik wat lessen te trekken. En die lessen zitten dus ook in het goed organiseren. En dat is denk ik wat er bij veel gemeenten per ongeluk goed gaat, maar in heel veel gemeenten ook nog niet, waar nog niet over nagedacht is. En dat is denk ik belangrijke vragen die jullie ook moeten stellen. Van waarom willen we dat? Hè? Welke vormen zijn er dan? En welke inrichtingskeuzes moeten we dan maken? En ook al gaan jullie uiteindelijk kiezen voor een coalitieakkoord, hè, wat natuurlijk ook gewoon kan, dan is het denk ik goed om na te denken over, ja, waarom doen we dat? Hè? En werkt dat goed? Misschien zijn er dingen die hartstikke goed werken hier, in het werken met de coalitie-oppositie. Maar ook dat gesprek is hebben met elkaar is denk ik heel waardevol, omdat je ook kan benoemen wat er goed gaat, maar ook kan bekijken wat er misschien nog beter zou kunnen. Ja.
Ik ben James van GroenLinks. Kijk, dit spreekt elkaar tegen en dat is ook logisch, want als je aan 10 mensen hun mening vraagt, dan is niet iedereen het altijd met elkaar eens en dat geeft ook niet. Want dit gaat allemaal over een raadsakkoord, maar zou je nu in 100 van de 280 gemeenten die gewoon met coalitie-oppositie werken deze vraag stellen, dan krijg je natuurlijk hetzelfde. Ja. Dan heb je ook mensen die zeggen nooit meer doen, of mensen die zeggen we zijn de burgers uit het oog verloren. Ik zeg het meer even naar ook mijn collega's die hier zitten, van het lijkt nu vrij negatief of in ieder geval tegenstrijdig. Maar datzelfde gevoel bestaat natuurlijk ook in het oude paradigma,
ja,
zeg maar.
Ja, ja, en ik merk dat we heel veel gemeenten dingen doen omdat ze het altijd zo deden. Hè? En dat daarom denk ik dat het goed is om dus dat gesprek te hebben. Hè? En ik geef jullie daar graag een aanleiding toe, hè, met deze avond. Maar ook om daarvoor daarna te kijken van wat willen we eigenlijk? En, ja, nogmaals, dat kan ook zijn, we vinden het goed zoals het gaat, maar weet dus dat er ook nog meerdere mogelijkheden, meer wegen zijn die naar Rome leiden. Mevrouw.
Ja. Ik zou graag willen weten, van, is er dan wetenschappelijk onderzoek naar die voor- en nadelen gedaan? Want dat intrigeert me, want daardoor zou je misschien makkelijker een keuze voor iets kunnen maken.
Daar ben ik mee bezig, ja. Dus dat... ja. Ja, ik doe mijn best. Maar, ja, en dat is ook iets makkelijk. Kijk, de voor en na, dus nog, zoals dit ook. Hè, je ziet dus dat er voor- en nadelen, dat er mensen zijn die zijn mening ook. Dus dat is ook lastiger in kaart te brengen. Maar uiteindelijk is het doel om ook te kijken, wat geeft het nou voor impact? Wat heeft het voor impact op het goede lokale bestuur? En wat ik heel interessant vind, hè, is dat gemeenten zelf, hè, dus we hebben allerlei bestuurlijke vernieuwingen, hè, G1000, we willen allemaal zorgen dat burgers meer mee gaan doen, maar dit is echt in het hart van de lokale democratie zelf iets wat ontstaat. Nee, ik heb het niet verzonnen, gemeenten doen het zelf. En dat geeft wel aan dat men op zoek is naar wat er kan.
Nee, maar ik kan me voorstellen van dat de reden waarom je zoiets gaat doen een kern heeft in het gezamenlijke belang wat we allemaal hebben. Namelijk één doel, het beste voor Albrandswaard in ons geval. Dus dat zou ook het uitgangspunt kunnen zijn waarom je zo'n akkoord opstelt. En dan zoek ik nu naar de onderlegger van hoe kan je dat dan opbouwen?
Nou zeker, en dat is dus iets, het commitment, hè, de gezamenlijkheid, hè, dat valt dus op dat gemeenten daarnaar op zoek gaan. En u zult zien, hè, op het moment dat je alle verkiezingsprogramma's die dadelijk komen naast elkaar gaat leggen, hè, dan voorspel ik u dat daar een groot deel is waarin u het met elkaar eens bent. Maar toch wordt er vaak in politiek gedaan alsof men het helemaal niet met elkaar eens is. Want wij leven ook, hè, van het verschil. En dat verschil benoemen is ook goed voor de democratie, maar ik denk ook dat het goed is om te kijken naar nou, wat kunnen wij samen nou doen? Hè? Waarom zitten we hier? Waarom zit u hier in het stadhuis van Albrandswaard? Om te kijken wat is goed voor de Albrandswaardsers. Zeg ik dat goed? Dus. dus een beetje daarnaar zoeken, denk ik dat echt mogelijkheden biedt voor andersoortige politiek. En dat wil niet zeggen dat je het niet meer oneens bent met elkaar, juist niet. Dit zou een middel kunnen zijn om te zeggen, door wisselende meerderheden heb je juist mogelijkheden om het veel meer oneens met elkaar te zijn dan dat je in je vaste rol zit van coalitie of oppositie. Dat zorgt ervoor dat je dus gezamenlijk iets gaat doen de komende jaren. En dat vinden raadsleden dus prettig, hè? Dat blijkt ook uit de gesprekken en de enquêtes die we hebben gedaan. En ik kan me zo voorstellen dat dat ook uiteindelijk invloed heeft op hoe de burger kijkt naar de politiek. Want mijn ervaring is dat men, als het rollenbollend over straat gaat, zoals het in Vlaardingen vaak ging, dat niet echt. Dan was het eerste wat men tegen mij zei: oh, nou, zit jij in de politiek in Vlaardingen? Nou, sterkte, weet je wel. Dat is toch vervelend, want we zitten hier allemaal omdat je graag iets wil betekenen voor je gemeente en je stad. En dan is het prettiger als je het gevoel hebt als mensen zeggen, nou, top wat jullie daar doen. Ja, ja.
Ja, duidelijk. Waar ik mee moeite mee heb, even gevoelsmatig, is, ik snap het raadsbrede programma, dat je met elkaar gaat kijken en ik denk dat je gelijk hebt dat je voor heel veel onderdelen en thema's zet, en een gezamenlijke doelstelling, dat je heel veel op één lijn ligt. Het lastige vind ik even, die varianten, met dat je een soort raadsbreed programma hebt, dan krijg je een soort tussenfase waarin je een coalitie gaat vormen, die uiteindelijk geen de wethouders dan gaat leveren, maar wat uiteindelijk toch een raadsbreed programma wordt. Jip en Janneke touw, je gaat eerst met z'n vijven in de kamer zitten en daarna mag de rest meepraten. Dat gevoel, waarbij ik me ook kan voorstellen in de praktijk, dat dan dat je al zover bent dat de mensen die niet vanaf begin in de kamer zitten, dat die denken, nou prima, ja, geef mij een postje maar Vicky, ik hoef niet meer te luisteren. Want er wordt toch niet geluisterd.
Precies,
We hebben ook een beetje hier misschien gehad, de agenda van, het staat toch al vast, dus er wordt toch niet naar mij geluisterd. Ja. Dus daar heb ik wel moeite mee. En ik kan me ook voorstellen, wat ook gezegd wordt, we staan allemaal, we hebben het allemaal hetzelfde doel, het mooiste worden voor de gemeente, maar tegelijkertijd zijn er ook persoonlijke doelen dat iemand gewoon wethouder wil worden. En dat kunnen best gedreven motivaties zijn om wethouder te worden. Dus wat is je ervaring dan mee met een soort sollicitatieprocedure? Bij wie solliciteer je dan? Dat proces, daar ben ik wel nieuwsgierig naar jouw ervaring.
Nou, dit zijn dus inderdaad twee interessante dingen die u benoemt. Hè. U stipt één variant aan, hè, waarin ik ook voorzie dat er moeilijkheden zou kunnen zijn. Dus als je uiteindelijk nog steeds een coalitie hebt waarin de wethouders worden geleverd door de coalitie, hè, dan is dat minder rigoureus dan wanneer je zou kiezen voor die variant waarin er echt een zakencollege is. En mijn ervaring is dat ook echt per gemeente verschilt. Hè. Dus in sommige gemeenten werkt dat goed, die tussenvariant. En in sommige gemeenten, Enkhuizen bijvoorbeeld, hè, dat was echt zo'n gemeente, een bestuurlijke probleemgemeente, zeg maar, waarin de ene na de andere wethouder werd weggestuurd. Daar hebben ze echt ervoor gekozen om het rigoureus anders te doen. Ze hebben gezegd, wij hebben niemand meer uit de coalitie, dat bestaat niet eens meer. We hebben ook geen oppositie en we hebben wethouders namens heel de raad. En daar werkte dat dus, was het uiteindelijk ook nog moeilijk, maar daar werkte het wel om het even uit die groef te gaan van oppositie-coalitie en het op een andere manier te gaan doen. En in die andere variant, tussenvariant, in sommige gemeenten werkt dat goed, omdat men daar toch wel vertrouwen in heeft, omdat oppositiepartijen ook zien dat ze meer kunnen bereiken dan wanneer ze gewoon in hun rol zitten van oppositie. En daar is misschien wat minder gevoelens om ook wethouder te worden. Hebben oppositieleden daar misschien wat minder ambitie voor, omdat zij ook wat kleiner zijn of na de verkiezingsuitslag ook snappen dat zij niet aan zet zijn gezien de verkiezingsuitslag. En daarin werkt dat ook goed. Dus die varianten, ik heb ze eigenlijk meer in kaart gebracht om te laten zien wat gebeurt er, welke mogelijkheden zijn er. In sommige gemeenten werkt dat goed. En ik denk dat dat echt afhankelijk is van de gemeente zelf, van de gemeenteraad zelf, van wat jullie willen. En daarom is het ook goed, denk ik, om voorafgaand voordat het zover komt op 17 maart, dat je dan daar al eens over hebt nagedacht.
Ja, en als vervolg van hoe die in Enkhuizen, hè, wat je zegt, maar ja. Hoe is zo'n sollicitatieprocedure dan? Bij wie solliciteer je dan? Of
bij heel de raad.
Commissie, of bij heel, oké. Okay.
Ja, bij alle fractievoorzitters bijvoorbeeld. Dus dat is nou net als de vertrouwenscommissie bijna, hè, dat je dus met heel de raad in gesprek gaat, of de fractievoorzitters, en die kiezen dan volgens hun de beste. En die wethouders kunnen ook namens een partij solliciteren. Dat was dus in Zwijndrecht het geval. Maar ze zitten dus niet, nou ja, omdat ze... Kijk, het is natuurlijk ook best bijzonder dat de fractie alleen gaat over wie de wethouder is. Hè. Dat is dus ook interessant. Dat dus ook, nou ja, en soms de partij daar wel achter. Maar in dit geval, hè, dus bij Enkhuizen, wordt er echt door heel de raad gekozen voor wie de wethouders moeten zijn.
Mag ik? Ja. Ik heb wat, het is een heel interessante discussie natuurlijk, maar wat ik eigenlijk niet hoor, en dat is voor mij eigenlijk wel misschien een beetje een rare vraag dat ik dat stel, maar kan je niet als raad dan afspreken van, want er zijn natuurlijk grote partijen die zeggen altijd van, ja, wij zijn de grootste, wij willen wethouder leveren, en als je nou zegt van, ja, oké, de eerste 2 jaar en de volgende 2 jaar komen gewoon 4 andere of 3 andere wethouders, van andere partijen die dus in het eerste stukje niet hebben meegedaan, dan heb je echt raadsbreed ben je dan bezig. En dan kan je ze ook raadsbreed met elkaar afspraken maken.
Ja, nou dat kan dus allemaal, hè. Nogmaals, want het gaat om wat u als raad wil. Ik denk wel, gelet op de bestuurbaarheid, hè, 2 jaar is kort. Ik vind 4 jaar al kort. Zeker als je soms naar lange termijnen kijkt, hè, dan... Nou ja, het kan dus, hè, en misschien dat het in sommige gemeenten ook goed werkt. Ik denk dat het weinig voorkomt, maar 4 jaar om er al in te komen. En, dus, maar het is een interessant, ook daar eens over nadenken, van, of het gesprek hebben van, nou, wat willen wij? Misschien vinden we dat wel een goed idee. Dat kan, hè, dat jullie daar ideeën over hebben en afspraken over maken. Hier zien jullie, het staat ook in de routekaart, het is kleine lettertjes, dus ik zal het ook niet allemaal, lees het gerust nog eens na, maar wat in ieder geval interessant is om te kijken van, nou, wat willen we nou eigenlijk bereiken? Willen we ervoor zorgen dat de tegenstelling tussen coalitie en oppositie afgevlakt wordt? Hè? Wat kunnen we dan doen? Kunnen we bijvoorbeeld afspraken maken over hoe de wethouders omgaan met de raad? Ik weet niet hoe dat hier het geval is, maar... Mijn wethouder zit bijna elke week bij mijn fractievergadering. Nou ja, daar kun je natuurlijk wel vraagtekens stellen over hoe duaal is dat, hè, in dat systeem. Nou, dat zijn dus bijvoorbeeld dingen die je zou kunnen doen op het moment dat je je coalitie-oppositiestructuur wilt afvlakken. De dominantie van het college, wil je die breken? Nou, spreek bijvoorbeeld af, voorafgaand aan de verkiezing, dat alle lijsttrekkers in de raad fractievoorzitter blijven. Hè, dus de wethouders komen van buiten. Nou, ik weet niet hoe dat hier zal gaan bij jullie, maar ik weet in mijn gemeenteraad dat de meeste lijsttrekkers ook de wethouderskandidaat zijn. Hè. Dus daar kun je ook met elkaar over nadenken. Hoe wil je omgaan met de samenleving? Hè? Wil je ervoor zorgen dat er een evaluatie is, hè, van het coalitieakkoord of van het raadsakkoord? Hè, geef dat dus ook tussentijds aan hoe je dat doet met de samenleving en... Tegelijkertijd geven we ook aan wat de risico's daarvan zijn. Hè? Want zoals al eerder gezegd, een oppositie is ook ergens goed voor. Hè? Wisselende meerderheden zorgen er ook voor dat het soms moeilijk is. Hè? Het is harder werken, zoals de burgemeester aangaf. Maar dat betekent ook, ja, dat je dus harder moet werken. Ook als raad. Hè? Je kan niet makkelijk in de rol blijven zitten van wij zijn de oppositie, we zijn overal tegen. Je zal veel meer mee moeten gaan doen. Hè? Dat kost tijd voor de raad. Kost tijd voor de wethouders, voor de burgemeester, voor de Griffie, voor de ambtelijke organisatie. Dat betekent dus dat er ook dat je daarover na ook voorafgaand over na moet denken. Dit is dus in het kort de routekaart. Hè. De vraag is: kiezen we nou voor een raadsakkoord? Hè? Waarom willen we dat? Ga daar eens het gesprek met elkaar over aan. Waarom willen we het anders gaan doen dan we al deden? Of willen we dat misschien helemaal niet? He, willen we gewoon het doen zoals we altijd al deden, want dat ging helemaal prima. Nou, stel dat u zegt, we kiezen voor een raadsakkoord of een tussenvariant, dan is het handig om na te denken over welke variant kiezen we dan. Wat zou passen bij onze gemeente, wat past bij onze structuren? Is dat de Enkhuizense variant, waarin we echt losgaan en geen oppositie-coalitie meer hebben? Of kiezen we voor een variant waarin er nog steeds wel een coalitie is, een coalitieakkoord, maar bijvoorbeeld een thema waarop we zeggen dat willen we de komende jaren gezamenlijk oppakken? Nou, op basis daarvan kun je dan ook zeggen, wat moet je geregeld hebben? En wat zijn de kansen en risico's van het werken met die variant? En bespreek dat ook met elkaar. Van, nou, wat zien we als kansen en wat zien we als risico's? Je kan natuurlijk niet alle risico's afdekken, maar daar van tevoren over nagedacht hebben is denk ik al heel nuttig. Nou, en dan de vraag aan u, hoe ziet volgens u die formatie er nou uit in 2022? En misschien dat u daar nog geen antwoord op weet, maar denk er eens over na. Wat is nou de formatie in 2022? Ja, heeft u daar een idee over?
Nou ja, zat ideeën, maar nog een eerste vraag. Er komt vaak, en niet altijd, een formateur bij kijken. En dat zijn, in de landelijke politiek zijn het mensen die altijd 70 of 80 plus zijn, geloof ik. Maar die kijken vaak met een andere visie naar zaken dan een onderzoekster aan een universiteit. Dus in hoeverre zit deze systematiek, naar jouw beleving, tussen de oren van formateurs die ingeschakeld worden?
Ja, interessante vraag. En als ik ook kijk naar de landelijke politiek, ik weet niet, jullie zullen het ook allemaal gevolgd hebben en nog steeds volgen. Hè? Duurt al lang, dus ja, op een gegeven moment ben je wel een beetje afgehaakt bijna. Maar nou ja, ik vond dus heel interessant dat eigenlijk het landelijk bijna naar deze kant op ging. Hè? Dus met een minderheidskabinet eigenlijk. Hè? Dus de vraag, ja, ik denk wel dat een formateur daarin kan sturen. Maar ik denk ook dat er ook wel mogelijkheden verkend werden. En ook gelijk eigenlijk naar mijn mening werden afgeschoten, best wel snel. Waarin er gekeken werd naar hoe kun je het anders doen. Ik weet niet of u het misschien gezien heeft, maar ik ben nog bij Eén Vandaag even in een shot geweest om ook die vergelijking met de landelijke en de lokale politiek te trekken. Omdat, ja, ik zei, kijk naar wat er gemeentelijk gebeurt. In gemeenten gebeurt dit al, dus waarom doen jullie het in Den Haag niet? En dat is ook ingewikkeld. Ik denk dat het in Den Haag qua ideologische verschillen nog wel wat verder uiteenloopt dan in de lokale politiek. Dus als je die verkiezingsprogramma's naast elkaar legt, denk ik niet dat het meeste overeenkomt. Terwijl ik denk dat bij gemeentelijke programma's wel meer zo is. Maar alsnog denk ik dat het interessant zou zijn om te verkennen wat er mogelijk is door ook verder te gaan dan hoe men het altijd deed. Nou ja, en op dit moment ziet het er niet naar uit dat in Den Haag anders gaat lopen, omdat ze er toch voor kiezen om een coalitie met een meerderheid. En ik weet niet of dat echt aan de formateur zit. Ik denk wel dat, nogmaals, ook de alle betrokkenen, dus dat geldt ook voor de lokale politiek. Ik ben ervan overtuigd dat de rol van de burgemeester, de rol van de wethouders, de rol van Griffie, van gemeentesecretaris, dat die ook meegenomen moeten worden in welke kant je op wil gaan. Niet dat een burgemeester politiek zou moeten bedrijven, en dat doet ze denk ik ook niet, maar wel om in kaart te brengen wat er kan en ook om mee aan boord te zijn. Want ik heb gezien in Vlaardingen dat wij dat gingen doen als raad, maar er wethouders waren die helemaal niet wisten hoe dat moest. En een burgemeester ook niet wist hoe dat moest. En die hoorden achteraf hoe we het gingen doen. Nou, dat aan de voorkant bespreken met elkaar is denk ik echt belangrijk. Ja, dat is de eerste winst. Ja.
Nou, ik vond het mooi dat er weer allerlei modellen verschijnen. Maar ik denk toch dat de basis van wat je ook kiest, toch respect, vertrouwen in elkaar is. En ook de wil om iets te bereiken. En dat betekent dat je toch een hele andere mindset moet. Hoe noem je dat? Mindset ingaan, bedenken, weet ik wel. Bezitten.
Moet hebben.
Bezitten. Ja. Vooral dat respect en het vertrouwen in elkaar. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je kiest. Maar goed, dat is mijn.
Nou, dat is wel een interessante opmerking, want misschien is dat zo. Hè? En misschien is dit, ik zou u daar best wel eens gelijk in kunnen geven, een middel om even meer met elkaar het vertrouwen te vinden. En daar te starten met wat hebben we nou qua overeenstemming met elkaar. En we hebben ook verschillen. Zeker, daar zit u hier voor. U zit in de politiek, ja, dan moet je ook verschillen hebben. Maar er zijn ook dingen die je wel gemeenschappelijk hebt. En ik denk dat zo'n raadsakkoord ertoe kan leiden en ervoor kan zorgen dat het vertrouwen met elkaar er veel meer is. Hè? Dus dat je aan het begin ook dat gesprek met elkaar hebt. Het zorgt ook voor moeilijkheden, maar het zorgt er wel voor dat je aan het begin vertrouwen met elkaar hebt. Hè? En dat zorgt naar mijn mening ook voor andere en positievere politiek. En dat is denk ik ook soms goed. Ja.
Ik vroeg me af, kan je dat akkoord ook sluiten op één thema? Bijvoorbeeld, wij denken allemaal heel sterk na over hoe we woningbouw in Albrandswaard moeten organiseren. Denk ik dat de partijpolitieke kleur even wat minder belangrijk is. Zou je ook een akkoord kunnen sluiten waar dat thema wordt opgepakt of uitgewerkt?
Ja, zeker, ja, dus die variant Rotterdam, hè, zei ik al, het klimaatakkoord. Ja, dat is dus ook een akkoord waarin je ook even proeft met elkaar hoe gaan we dat nou doen. Dat samenwerken en hoe gaan we met elkaar weer in vertrouwen om. Hè, en dat je een gemeenschappelijke richting hebt. Nou, wonen is daar zeker een thema wat daar zich goed voor leent. En wat dus ook in veel gemeenten voorkomt als gemeenschappelijk thema. Ja.
Wat is je ervaring? Want ik kan me voorstellen, je bent met 6 partijen, met 11 gaan we erin, maar hopelijk komen we er met 6 dan uit bijvoorbeeld. Je zit er met 6 partijen, 5 willen heel graag samenwerken, maar een 6e, ja, die gaat hak in het zand en die gaat dat echt niet doen. Maak je dat ook vaak mee in het land, dat je een raadsbreed akkoord met 19 zetels hebt en 2 niet, omdat die gewoon echt niet willen?
Ja, dat gebeurt ook. Hè. Dus, en die hebben we nog steeds geteld onder het raadsakkoord. Maar dat gebeurt, hè, dat ze dus inderdaad meedoen in het hele, het ontstaan van het akkoord, het sluiten. Ze doen allemaal mee en op het laatste moment zeggen, ja, maar we gaan het niet tekenen, want wij hebben er geen goed gevoel bij of we weten niet hoe we ons moeten profileren. En dat gebeurt, dat er 1 of 2 partijen afhaken. En dan wordt er dus nog steeds wel een raadsakkoord gesloten en dan 1 of 2 partijen, die zitten er dan niet bij. Ik denk dat ook veel komt, als je het mij vraagt, door onwetendheid of doordat men nog niet goed weet hoe gaat dat dan, dat profileren? Hè? En hoe doe je dat dan? En die hebben op voorhand daar dan geen vertrouwen in. En ik denk dat ook veel te maken heeft dus met dat men nog niet precies weet hoe dat dan gaat. Omdat het ook nieuw is en spannend. En het is soms makkelijker om te zeggen, ik blijf in mijn rol waar ik al altijd in zit. Want ik weet tenminste hoe ik oppositie moet voeren. Dus dat kan ik dan lekker 4 jaar blijven doen. En andere partijen zeggen, ja, dat is wel zo, maar ik kan nu ook meedoen met het akkoord en misschien wel meer dingen bereiken en behalen dan als ik niet meedoe. Ja. Nou ja, ook de vraag, hè, wat zijn nou de kansen van het werken met een raadsakkoord hier in Albrandswaard? Ik hoorde al vertrouwen, hè, respect, hoe ga je met elkaar om? Nou, ik denk daar ook eens over na, van wat zijn nou kansen voor ons, hè? Misschien op 1 thema, hè? Woningbouw, iets waar we met jullie gezamenlijk wat mee kunnen. Maar ook het gesprek voeren over en nadenken over welke variant hier misschien geschikt zou zijn. Of misschien toch het coalitieakkoord. Nou, hoe ga je nou om met die formatie? Wat gaat er eigenlijk gebeuren de dag na de verkiezingen? Komt er een duidingsdebat? Gaat de burgemeester iets doen of niet? Hè? Spreek daar ook met elkaar dingen over af. He, en ook de nieuwe raad gaat daar natuurlijk over, maar daar al ook met een oude raad, tussen aanhalingstekens, daar met elkaar van over gedachten wisselen is denk ik goed om te doen. En ook om te bekijken wat de mogelijkheden zijn hier. Nou, wat nu is de vraag. Hè? En ik denk dat het in ieder geval jullie een beetje een beeld heeft gegeven vanavond over wat er mogelijk is, wat er voorkomt. En misschien is het nuttig om met de raad, met de lijsttrekkers, met de toekomstige raad, is te praten over wat wil de raad? Welke kant willen we op? Hoe gaan we dat dus doen? Hè? Alles wat ik net zei, hè, Gaat de griffier een rol hebben? Gaat de burgemeester een rol hebben? Wie is aan zet? Of is dat de grootste partij? He, dat soort afspraken, daar kun je het in ieder geval met elkaar eens over hebben. Je zou ook een draaiboek kunnen maken voor na de verkiezingen. Van ja, zo willen we het gaan doen. He, waarom zou je dat niet nu al doen? He, in ieder geval daar met elkaar over van gedachten wisselen. Want ik denk ook dat het goed is ook om een nieuwe raad daarin ook te begeleiden en te helpen. Omdat die ook uiteindelijk nieuw zijn en ook zo goed mogelijk hun werk moeten kunnen doen. En wat misschien nog een suggestie is, is dat je ook zou kunnen kijken naar, nou, wat zijn nou de overeenkomsten uit onze verkiezingsprogramma's? Ik weet niet of jullie alle programma's al rond hebben. He, dit is wat een spannende tijd met kandidatenlijsten die bekend worden, lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's. He, maar je zou kunnen vragen aan de griffier. Ik weet niet of hij daar zin in heeft, maar hij zou het kunnen doen. Waarin je kijkt naar wat zijn nou de overeenkomsten in onze verkiezingsprogramma's. Daar kun je een heel mooi Excel-document of een Word-document, wat voor document dan ook van maken, waarin eigenlijk staat, nou, dit is wat alle partijen al willen. En dan heb je al iets om met elkaar van gedachten te wisselen na die verkiezingen. Hè? Dus dat je al weet wat, woningbouw zou bijvoorbeeld daarin voor kunnen komen van, nou, eigenlijk komt bij alle partijen wel dit voor. Nou, en er zitten ook verschillen. Ja, dus dan kan je heel mooi inzichtelijk krijgen wat zijn onze overeenstemmingen en wat zijn ook de verschillen. Ja, het kan ook zijn dat er een heleboel dingen zijn waarover jullie het fundamenteel oneens zijn met elkaar of anders denken. Nou, dat is ook goed om dat in beeld te hebben. Ja, dat was eigenlijk mijn presentatie. Ik weet niet of jullie nog vragen hebben. Er zijn wat gesteld.
Nou ja, met dat document maken, volgens mij krijg je dat met de kieskompas al helemaal kant en klaar, zeg maar, aangeleverd. Want kieskompas, daar kan je alle overeenkomsten kan je er zo uithalen, volgens mij.
Ja, dat vind ik wel mooi, hè. Wij praten over raadsbreed, joh. Kijk waar je elkaar kan vinden. Staat kieskompas hier en maak ruzie. Hè? Ja. Wat die wil, hè. Jij moet naar links en jij moet naar rechts. Want dan hebben wij een mooie stelling waar we jullie mooi in hokjes kunnen plaatsen. Ja. Dus die staan een beetje met een tegengestelde houding, goed bedoeld, met een tegengestelde houding als jij staat. Dus ik snap wat je zegt. Waar ik benieuwd naar ben, hè, dat is het lastige. Wie is de baas? Hè? Dus niemand die baas, dit gaan we nu doen, punt. Want ik zo draaiboek, natuurlijk is het denk ik heel praktisch om met elkaar te bepalen. Nou, de verkiezingen zijn geweest, is uitslag bekend. Dit is de route die we gaan bewandelen met elkaar. Alleen, ja, als er een partij ineens de grootste is van de gemeente die hier nu in tafel zit, ja, dan gebeurt dat weer niet. Nee. Dus wie is er nou aan zet om zo'n draaiboek dan met elkaar te maken? Want feitelijk zijn wij dat ook niet, omdat wij ook niet misschien daar wel bij zitten.
Zal ik een voorzetje?
Ja, natuurlijk. Ja.
Waar Eelco en ik ook over nadenken, van hoe kunnen wij het proces ook faciliteren voor straks na de verkiezingen. Wij kunnen niet bepalen hoe het gaat, maar wij kunnen wel laten zien wat de mogelijkheden zijn, hoe het kan. En uiteindelijk is het de nieuwe raad en daarmee ook wellicht de grootste partij die daar doorslaggevend in is, welke route het is. Maar je zou kunnen zeggen, nou, we verkennen een route. Hoe doe je een coalitiemodel? Je verkent een route. Wat doe je in een raadsprogramma? En welke elementen spelen daarin een rol? Maar dat is ook een beetje aan jullie. Ik denk dat het eerst wel van belang is. Is het handig om twee routes te doen? Hè? Want als ook helder is van, nou, dat is zonde van het werk, moet je er ook niet aan beginnen. Maar wij zouden voorwerk kunnen doen. Wij gaan er ook niet over. De nieuwe raad gaat erover. Maar het is wel verstandig om na te denken van welke route je ook volgt. Aan welke stappen moeten we denken? Het geldt ook voor de ambtelijke ondersteuning. Ambtelijk wordt natuurlijk nu ook al gewerkt aan een soort van inhoudelijk overdrachtsdossier. Dus er worden voorbereidende zaken gedaan. Nou, ambtelijk, dat vindt zijn eigen route. Maar als het gaat om het proces naar de verkiezingen, kunnen wij daarin faciliteren. Dat willen we ook doen. Maar de nieuwe raad gaat erover, een beetje zo.
Ja, ik denk dat dat goed is. Hè? Dus dat het altijd de nieuwe raad gaat erom. Maar waarom zou je niet, hè, ook nieuwe raadsleden meenemen in welke mogelijkheden er zijn? En dat, nou ja, zonder op een neutrale manier. En daar is de griffie en ook de burgemeester voor, boven de partijen, om te kijken, nou, welke routes zijn er mogelijk? En ik denk dat dat heel waardevol kan zijn om, nou ja, dat ook van aan de voorkant besproken te hebben. En dus inderdaad een soort draaiboekje van deze manieren zijn er. En dan moeten we dit gaan doen. U had ook nog een vraag.
Ja. Ja, Wat ik eigenlijk nog een beetje mis in deze discussie is dat zo'n breed raadsakkoord, als je dat op de juiste thema's goed vergelijkt en je legt dat naast elkaar, kan je op die thema's waarvan je weet dat je het daar dus fundamenteel niet met elkaar eens bent, heb je juist meer de vrijheid om daar nou juist inhoudelijk ook goed het debat over te voeren. Dus het kan je ook helpen door die discussie vanuit de oude oppositiegedachte toch met zo'n raadsbreed akkoord goed te kunnen blijven voeren. En dat, ja, daar zie ik ook nog wel een kans die ik hier, want ik hoor nu heel veel dingen over van ja, wie is dan aan zet en wie heeft dan welke positie. En ik hoop juist dat als je voor een van die varianten kiest, dat je daar een beetje uitraakt. En dat je dus de overeenkomsten zoekt, maar dus ook scherper oog hebt voor de verschillen die er onderling zijn. Opdat je daar dan elkaar stevig op kunt bevragen. En daar dan juist die kansen benut om dichter bij elkaar te komen. En dat hoop ik dat het een beetje teweeg brengt in feite. Ja. Want dat zou voor mij de grootste winst zijn.
Zeker, en dat is denk ik ook de winst van het werken hiervan. Ik ben nu bezig met een analyse van de akkoorden, hè, van de 56 akkoorden sinds 2018. En ik ben gewoon eens aan het kijken van wat staat er nou in. En daarin valt op, hè, dat vaak opgeschreven wordt waar men het over eens is, maar niet waar men het niet over eens is. Hè. Dus mijn tip zou ook zijn, schrijf juist wel op waar zijn we het niet over eens. Want daar zit de ruimte om politiek te bedrijven. Hè. En dat geeft meer kansen ook om veel meer politiek te bedrijven, denk ik, dan dus bij oppositie-coalitie, waarin de oppositie vasthoudt, want ze zijn coalitie, en de oppositie gaat er tegenin, want ze zijn oppositie. He, dus het opschrijven waar je het over eens bent, is één. Het opschrijven waar je het niet over eens bent, nou, dat kan dus ook mooi, denk ik, na zo'n analyse van die verkiezingsprogramma's naar voren komen. En misschien in gesprekken die jullie nog voeren van, nou, en er gebeuren natuurlijk ook nog gedurende de periode dingen waar je op voorhand nog niet van wist, daar zijn we het eens of niet eens. Hè. Dat kan ook dan een ruimte zijn om afspraken over te maken. Dus twee dingen, schrijf op waar je het over eens bent, schrijf op waar je het over niet eens bent. En schrijf ook vooral op, hè, hoe ga je met elkaar om, wat zijn de procesafspraken. Hè. Dat zien we ook zowel bij coalitieakkoorden als bij raadsakkoorden nauwelijks. Iemand zei in een gesprek met mij, wat ga je doen als het gaat waaien? He, en dat vond ik een mooie uitdrukking. Wat ga je doen als een partij opstapt, een wethouder weggaat, iemand ziek wordt? He, wat heb daar een gesprek over? Zowel bij een coalitie als bij een raadsakkoord. En bijvoorbeeld ook, hoe ga je met elkaar om? He, hoe ga je als wethouder om met de raad? Zit je niet meer bij je fractie of wel? Nou ja, daar kun je allerlei afspraken denk ik over maken. Zijn er nog andere vragen? Ja.
Ja, even nog voor mijn beleving. Dan zou eigenlijk de volgende stap zijn dat als alle lijsttrekkers bekend zijn, hè, want dat zijn dan toch de potentiëlen voor de nieuwe raad, om daar dan mee om tafel te gaan en dan te kijken van joh, welke afspraken kunnen we al maken en welke routekaart zouden we kunnen volgen.
Ja,
dat is de bedoeling dan.
Dat zou,
hè,
denk ik een, nou ja, ik heb nog even de sheet. Hè. Ik zou zeggen, de volgende stap is, heb een nieuwe avond met elkaar, inderdaad met de lijsttrekkers, waarin je bespreekt, nou ja, wat er is. En ik geloof dat dit ook wordt opgenomen. Dus mensen die hier nog niet bij aanwezig zijn geweest, kunnen dit dan ook nog even terugkijken. Hè? En dan inderdaad verkennen welke routes er zijn. En gebruik daarin ook jullie ondersteuning. En natuurlijk de burgemeester die daar, nou ja, ook nog eens veel van weet. Dus dat die route die je gaat lopen, of die je kunt gaan lopen, om dat in beeld te brengen. Nou, dat zou ik inderdaad via een volgende avond gaan doen. Ja.
Ja, dus dan is de vraag van, is dat goed om dat te organiseren? Ja? Ik kijk gewoon even rond. Iedereen het ermee eens? Ja, het is niet verplicht, maar dan is zeg wat je zegt, doe de lijsttrekkers bij elkaar, want die gaan dan over de procesafspraken ook om te kijken en ook het inhoudelijk gevoelen van hoe gaan we de voorbereidingen verder doen. Nou, dan gaan we dat organiseren. Wat is jouw suggestie, zou dat december moeten zijn, januari, februari, kijk eens richting verkiezingen. Heb je daar een advies aan ons over?
Ja, ik zou, ja, ik denk dat het, ja, dat is precies, ja, de vraag. De lijsttrekkers moeten bekend zijn, maar nou, ik zou zeggen, als je dat in januari doet, hè, dat is denk ik
een goed moment. Ben je nog op tijd? Kan je nog wat doen?
Precies, en dan hebben jullie ook nog tijd om te kijken van, nou, we gaan dat vervolgens uitwerken, die routes. Maar ik zou zeggen, nou, ik weet niet wanneer het bij jullie allemaal bekend wordt. Bij ons is het meestal de lijsttrekker zo bekend, maar soms duurt het nog even. Dus ik zou zeggen januari. Ja.
Zullen wij ervoor zorgen dat in januari een vervolgbijeenkomst is met lijsttrekkers? Om het, daar kunnen we dan precies nu in plannen. Dan gaan we dat in ieder geval doen. Dianne, volgens mij, het is nog een vraag.
Ja.
Ja, sorry. Ik vind het een mooie presentatie. Het klinkt een beetje als een, voor mij wel, als een verkooppraatje. Op papier ziet het er heel goed uit. In de praktijk is dan de ervaring, is het meestal wat anders. En je zei ook van het eerste gedeelte, een aantal gemeenten, een stuk of 40 die daarmee begonnen waren, die waren, geloof ik, 50% was er nou alweer gestopt. Het is dus eigenlijk, zit het in de experimentele fase. En ik denk dat een gemeente of gemeente ook een zwaard wel behoefte heeft aan rust en duidelijkheid. Omdat onze taak is om beslissing te nemen en niet te veel gaan experimenteren en een risico nemen. Dat het ten koste gaat van een democratisch proces.
Mm-hmm.
Want de voor- en nadelen. Ja, je zegt de nadelen zijn er nog niet, dus ik hoor alleen maar voordelen. Ik vind het lastig, want er zijn volgens mij heel veel nadelen. Het komt ook al terug in die slides, maar nog niet echt duidelijk. Van ja, papier wil iedereen wel met elkaar overleggen, maar hoe gaat dat? Hoe is de politieke cultuur? Er moet meer consensus zijn, de mensen moeten ervoor openstaan. Ik zit nog niet in de raad of ik kom misschien wel niet in de raad, dat weet ik niet. Maar ik heb wel de raadsvergaderingen gezien. En dat gaat best wel hard tegen gehad. En dat is toch wel een hele verandering van politieke cultuur wat je voorstelt.
Mm-hmm.
Bij zo'n raadsakkoord. Omdat de rol van de gemeenteraad is gewoon totaal anders.
Ja. Eerste, ik heb geen aandelen, dus ik kom hier niet om het te verkopen. Was maar zo'n feest. Ik denk dat ik het volgend jaar goed zou doen. Tweede vraag is, ja, zijn er alleen maar voordelen genoemd? Nee, zeker niet. En ik denk dat er ook zeker nadelen zijn. Maar mijn opmerking is wel dat ik denk, op basis van het onderzoek dat ik tot nu toe heb gedaan, dat die nadelen vooral zitten in hoe het georganiseerd is. En dat er dus inderdaad moeilijkheden in zitten. Ik wil ook graag zeggen, het is moeilijk werken met een raadsakkoord. Dat laten alle raadsleden ook werken. Politiek is überhaupt moeilijk. Het is hard werken. U zegt, het gaat hier hard tegen hard. En ik denk dat het raadsakkoord, het werken op een andere manier, dat gemeenten die dat doen, laten zien, dat juist ervoor zorgt dat die cultuur verandert. Dus de groef waar men in zit, die wordt even, we gaan uit de groef. Nou, en opvallend is dat in veel gemeenten waarin het hard tegen hard gaat, waarin de bestuurscultuur hard is, juist gekozen wordt voor zo'n raadsakkoord. Uw vraag, moeten we dat nou hier gaan doen? Ja, dat kan ik niet voor u beantwoorden. Ik denk dat het zinnig is om het gesprek erover te hebben. En dat het hart tegen hart gaat, mag ook in de politiek. Maar nou ja, als het doel voorbij streeft van dat je überhaupt nog tot consensus komt. Want ik zeg juist, je moet niet alleen maar tot consensus komen. Je moet juist politiek kunnen bedrijven, verschil kunnen zoeken. Maar als je nooit meer bij elkaar gaat komen, en ik denk dat het politieke landschap dat heel erg laat zien, lokaal, maar ook landelijk, consensus wordt niet meer bereikt. Je scoort omdat ik haal de krant als ik wat negatief zeg over een andere partij. Als ik iets positiefs zeg over wat mijn collega heeft gedaan, hoef ik niet te bellen naar het AD. Kom ik er niet in. Nou, dat systeem, ja, dat ik denk dat het goed is dat we daar doorheen breken. Nou ja, en ik vind het dus interessant dat gemeenten zelf dat ook zo voelen. Dus dat 22, en inderdaad, er zijn er 11 doorgegaan, maar toch zijn er 56 in 2018 die het zijn gaan doen. En ik voorspel u, volgend jaar worden het er meer. Nou ja, dat geeft dus aan dat men op zoek is naar, we willen niet alleen maar meer die verschillen uitventen. Ja, en dat het moeilijk is, dat het ingewikkeld is, zeker. En of het hier geschikt is, weet ik niet. Maar daar een gesprek over hebben is denk ik een eerste stap. Met deze stichtende woorden ga ik afsluiten, denk ik.
Dianne, ik wil je hartelijk bedanken. Ja, een applaus. Je hebt ons op een prachtige manier door de raadsakkoorden heen gemaakt wat er kan, wat het is. En is het wat? Nou, daar gaan we een vervolgbijeenkomst over organiseren. Nogmaals ontzettend bedankt. En